Lucas 18, vers 9 tot en met 14.
En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren. En alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zeide, O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die ander. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Beste vrienden, ja, dat blaadje dat komt straks nog een keer, aan het eind of zo. Ja, hij staat wel aan. Zo moet je mijn hand nemen. Neem maar in mijn hand.
In je hand? Ja, dat mag. Ja.
Dat is veiliger, hè? Ja. Het thema voor vanavond, voor een stukje in de Bijbel, is de fariseer en de tollenaar. Hè? De gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Ik wil daar vanavond boven zetten, fariseer en tollenaar. Hoort u een verschil? Ik laat dat de even weg. Dat is bij me ontstaan in het voorbereiden voor deze avond. Ik heb wel eens gesproken, ergens een prediking over dit stukje. Dan benaderen ze het toch weer anders dan voor zo'n avond. En ja, zo bezig zijnde heb ik die twee woordjes laten vallen. Waarom? Als we het over de fariseer en de tollenaar hebben, dan hebben we het over die goede man. Ja, we vinden hem toch wel slecht. En we hebben het over die tollenaar, die slechte man. Ja, we vinden hem toch wel goed. En dan zijn we eigenlijk klaar. Maar het is anders. Dit stukje Bijbel, ik vond dat voor mezelf best een openbaring, toen ik er eens echt dieper op inging. Waarom vertelt Heer Jezus nou dit stukje? Waarom vertelt hij deze gelijkenis? Ik denk dat we dan even een vers in gedachten moeten nemen van de grote koning Salomo. Prediker 7, vers 16. En dan lees ik het voor uit de Statenvertaling. Waarom? Ik vond het dan net een tikkeltje pittiger staan als in de HSV. Wees niet al te rechtvaardig, noch houdt u zelf al te wijs. Waarom zou het geen verwoesting over u brengen? Als ik dat dan op boven zet, dan komt die gelijkenis direct veel meer naar mijzelf toe. En naar mijn gemeente. En naar ons zoals we hier vanavond bij elkaar zitten. En naar ons als christenen van heel Nederland. Het is natuurlijk verschrikkelijk, hè. Staat in de krant. Iets minder dan 50% is maar christen meer. Praktiserend christen. Waar moet dat toch naartoe? Ja, en zelfs in het reformatorisch dagblad stond er helemaal niet bij. De koning hebben die veel groter is dan al dat bedoel. Ja, stond er niet bij. Ja, dit is. Maar beste vrienden, dat is onze schuld. Dat is mijn schuld. Dat we minder christenen hebben als niet-christenen in Nederland. Dat komt omdat wij geen goed parfum hebben. We zijn te saai of we zijn te bang. Of, ja, wat kan er allemaal zijn? Mensen die de plichtje moeten doen in plaats van een gebed. Moeten een plichtje doen en vooral. Ja, klaar. Hoe dan ook, er is schuld bij ons. Daarom wil ik die teksten maar boven zetten vanavond. Wees niet al te rechtvaardig, want dan gaat het niet goed met je. Dat zegt deze gelijkenis. Voor we ons gaan verdiepen in de gelijkenis van die fariseeën en van die tollenaar, letten we eerst even op de plaats van deze gelijkenis in de boodschap van Lucas. Dat is heel bijzonder. Lucas schrijft alleen deze gelijkenis. Andere evangelisten hebben deze gelijkenis niet. En hij schrijft hem dan op een plaats, heel apart. Dat ligt niet aan Lucas, maar dat ligt aan de Heer Jezus zelf. Hij heeft deze gelijkenis in een reeks gebeurtenissen staan. Eerst hebben we het stukje van de onrechtvaardige rechter. Ja? Misschien is het nog beter dat ik eerst even aandacht geef aan waar staat deze gelijkenis, deze preek van Jezus, ja, dit voorval in zijn prediking, in het leven van Jezus. Waar staat dit in het leven van Jezus? Nou, dat kun je ook in dit hoofdstuk terugvinden. Vers 31. Dat is een pericoop. Heel speciaal. De Heer Jezus. Met zijn discipelen. Hij nam de 12 bij zich. En zei tegen hen. Zie, wij gaan naar Jeruzalem. En alles wat geschreven is door de profeten. Zal aan de zoon van de mensen volbracht worden. Want er zal aan de heidenen worden overgeleverd. En bespot worden. Smadelijk behandeld. Bespuwd worden. Ze zullen hem doden en nadat ze hem gegezeld hebben en op de derde dag zal hij weer opstaan. Zij begrepen echter niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen. Ze begrepen niet wat er gezegd werd. Hij zet heel deze prediking voor de discipelen heel nadrukkelijk aan het eind van zijn leven op aarde neer. Hij trekt zijn discipelen even apart en zegt, wat houden wij dat vandaag voor met elkaar? Nou jongens, mooi laten zijn. Het gaat naar het eind toe. Dat heeft hij tegen die discipelen heel voorzichtig gezegd. Steeds weer. Maar nu zegt hij rechtuit, we gaan naar Jeruzalem en dan zullen ze de zonden mensen geestelen, ze zullen hem doden. Nou ja, daar stort heel de wereld van de discipelen stort in elkaar. Maar dat komt na die gelijkenis. Even dit vooraf. Waar staat het in de beschrijving die Lucas geeft over het leven van Jezus? Ja, ook weer in datzelfde Lucas 18. En dat hoofdstuk waar zoveel in staat. Dat hoofdstuk dat eindigt natuurlijk met iets indrukwekkends. De blinde man van Jericho. Die zien kan. Als je hoofdstuk 18 gelezen hebt in zijn geheel. Dan weet je zeker dat de discipelen niet het gevoel hebben. Ja Jezus, dat is toch. Ja, daar hoef je niet zoveel reclame voor te maken. Want, ja. Nee. Ze hebben het gezien. Die blinde man. Jezus roept hem bij hem en hij kan weer zien. Hij kan alles. Ja. En deze Jezus die alles kan, die heeft tegen hem gezegd dat hij naar Jeruzalem gaat. En dat hij daar gegezeld zal worden en daar zal sterven. En dat hij daar uit het graf weer op zal staan. Het hoofdstuk is een heel bemoedigend hoofdstuk. Vers 1 tot 8. Dat heeft u al bestudeerd, denk ik. Zo is het orde zeker geweest, hè. De onrechtvaardige rechter en de aanhoudend biddende weduwe. Nou, dat hebben we in die vorige keer best wel gehoord. Dat is een stukje van ons christen zijn. Van ons geloof in de Heer Jezus. Een aanhoudend bidden. Ja. Het tweede is vanavond aan de orde. Fariseer en tollenaar. Het derde stukje is vers 15 tot 17. Jezus zegent de kinderen. Wat valt er op in dat stukje van de kinderzegen? U, zegt de Heer Jezus tegen die mensen er rondom heen, u moet worden zoals die kinderen. Ja. Niet de grote belangrijke personen. We hadden een keer in Peru een taxichauffeur, die heette Billy Graham. Ja, in Peru zeg je dan Graham. Ja, zo heet die taxichauffeur. Billy Graham. Met zijn voornaam. Oh, ik zeg, wat is dat voor? Ja, mijn moeder dacht, als ik hem nog die naam geef, dan word je misschien net zo gelopen als Billy Graham zelf. Ja, maar hij deed nergens aan. Dat grote, dat heeft niet zoveel belang in het koninkrijk van koning Jezus. Word als een kind. Vierde punt, in dat hoofdstuk, de rijke jongen. Hij had alles klaar. Maar toen hij alles moest laten vallen om Jezus te volgen, toen hield hij het voor gezien. Dat hoeft voor mij niet. Ja. En het laatste, nee, nog niet het laatste, het vijfde, is vers 31 34. Jezus bereidt zijn discipelen voor op zijn vreselijk lijden. Zijn klein worden. Ja. Lucas 18 is typisch een hoofdstuk wat ons steeds er maar weer op drukt. We hoeven niet groot te zijn in het koninkrijk van koning Jezus. We hoeven ons best niet te doen om te laten zien hoe geweldig we zijn. Er zijn andere dingen, kom straks op. En vers 35 tot 43, een wonder ter bekrachtiging van het hele hoofdstuk. Al zijn woorden, Jezus, al zijn woorden verbindt hij een machtige daad. Dat is nog zo hoor. Dat is nog zo. Als we terugdenken aan die tijd dat we in Peru werkten, daar hebben we dingen gezien. Het woord van God mensen aanraakt. Ik heb het gezien in mijn werk toen we in Tilburg nog waren. Een klein voorvalletje ervan. Er komt een jonge man bij me in de Bijbelwinkel. We hadden een Bijbelwinkel, die beheerde mevrouw dan en ik trok de stad in. Zo was ons werk daar. Maar toen die keer was ik in de winkel net. Ik kom binnen, een tasje zo in zijn hand. Met boeken erin, kon je zien, het was zwaar. En hij begon af te geven op die christenen dit fout en dat fout en zo fout. Ik hoorde gelijk aan zijn spraak dat hij uit Limburg kwam. En die Bijbel is helemaal niks, je moet een veda hebben. Dat is tenminste een boek, die Bijbel is helemaal niks. Zeg maar jongen, wat doe jij nou eigenlijk hier? Ik heb je helemaal niet geroepen, wat kom je hier doen? Ja. Ja, dat weet ik ook niet. Ik zei, ik wel. Ik zei, ik weet wel waarom je hier bent. 20 jaar geleden werd er in Zuid-Limburg een babytje geboren. En die vader rolde gauw in doek, in een dekentje, en naar de pastoor. En de pastoor die zei, ik doop het in de naam van de Vader. Ik doop het in de naam van de Zoon. In de naam van de Heilige Geest. Amen. En dan komen we naar de sigaar. Ja. Niemand dacht ergens aan. Zeg maar, God dacht wel ergens aan. God noemde zijn naam over dat kindje dat daar in de kerk gebracht werd. Vader, Zoon, Heilige Geest. Zeg, nu vandaag komt God erop terug en die zegt tegen jou, mijn Zoon, geef mij je hart. En hij slaat zijn handen voor zijn ogen, begint te huilen, te huilen. Werd ter plekke tot God bekeerd. Dat woord van de Heer Jezus, dat is niet een woord alleen, maar dat is een kracht zo ontzettend sterk, dat als je dat ervaart in je leven, dan word je verbaasd en verwonderd. Ik ben me van bewust dat ik u straks met een halve boodschap naar u stuur. Nou, de boodschap is wel heel, maar we zijn echt niet klaar aan het eind van de avond met dit stukje Bijbel. Dat is, ja, dat zullen we meer meemaken natuurlijk. Maar dat geeft niet, want u kunt er thuis mee door. Ik heb voor mezelf die ervaring. Na deze avond is voor mij Lucas 18 een heel ander hoofdstuk geworden. Ik heb er nooit me zo in verdiept als deze keer. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het hoofdstuk toch een hele speciale bedoeling heeft. Wie zijn de erfgenamen van het koninkrijk van God? En dan gaan we eens een beetje zitten kijken naar die tollenaar en naar die fariseer, die slechte man. Nee, maar wie zijn de erfgenamen van het koninkrijk van God? In de verse 15 tot 17. Ja, ik ga even in mijn Bijbel opzoeken. Ze brachten die kinderen, weet u, dan 16, Jezus roept die kleine tot zich. En dan vers 17 geeft hij de toepassing van het hele hoofdstuk. Wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal erin beslist niet binnengaan. Dat is in het kort het antwoord. Wie zijn de erfgenamen van het koninkrijk van God? Maar deze gelijkenis, ja, die staat er toch. Vanavond is hij aan de beurt om eens even naar die gelijkenis te kijken. Wat kunnen we leren uit deze gelijkenis? Heel uitdrukkelijk heeft de Heer Jezus gezegd dat er een dag komt dat hij terug zal komen. Dat is vandaag best wel in de bestrijding, hè, van die wederkomst van de Heer Jezus. En bergen me vragen over. Maar dan zegt de Heer Jezus in hoofdstuk 17: ik zeg u, in die nacht als niemand eraan denkt dat de Heer Jezus zal komen, die onverwachte nacht, die zomaar daar ineens is. Die oude vrouw daar in Dordrecht gaat de stoel bij het raam staan. Zo naar buiten kijken. De luistertoe, een vrouw van in de 90. En ik keek daarnaast. Ze zegt, ja, die stoel is wel een beetje vreemd. Maar ze zegt, ik heb hem daar staan. Daar zit ik graag. Want als dan hier Jezus komt, zie ik hem gelijk. Begrijp je? Dat wil de Heer Jezus eigenlijk hebben, dat wij zo leven. En daarom is het ook heel nuttig. Zoals in deze gelijkenis die vanavond voor ons ligt. Wat is daar nou de opzet van? Dat wij er over nadenken. Wie is erfgenaam? Want die nacht die komt werkelijk. Dat de Heer Jezus terugkomt. En de een zal aangenomen. En de ander zal achtergelaten worden. In vers 35. Twee vrouwen. Van hoofdstuk 17. Hè, twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen op de akker zijn, de een zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. En twee mensen gingen op in de tempel. Oh ja, dat was vanavond, hè. Heel speciaal, dit hele kleine stukje uit een prediking van de Heer Jezus. Ik zeg niet een preek, maar een prediking. Dat was in stukjes. En dit stukje, dan heeft hij echt bepaalde mensen op het oog. In de eerste plaats mensen die zichzelf beter vonden als een ander. Ja, die mensen hebben niet meer, hè. Die mensen zijn er nou niet meer, hè. Toch? Er zijn toch geen mensen meer die zich belangrijker vinden dan een ander. En zeker toch geen christenen. Nee. Dat is allemaal gelijk. We hebben allemaal gelijk. Ja, die ene keer als de avondmaal zitten we hetzelfde in kringen op elkaar. Maar verder, hè. Nou, toch. Het zijn van die mensen die we in de tijd van de Heer Jezus vaak tegenkomen. Maar helaas ook in onze tijd. Die mensen die ja, we komen dat woord nog wel een keer tegen vanavond. Maar dat woord in het Grieks. Dan zegt die fariseeën. En ik ben nog niet zo slecht als die tollenaar. Maar er staat er eigenlijk in het Grieks staat er het woord houtos. En houtos wil zeggen die ander. Die ander daar. Ik ben niet zo slecht als die ander daar. Ben eens over nadenken. Gewoon in het leven, ook in de gemeente. Hoeveel keer wij denken, ik ben niet zo slecht als die anderen daar. Vandaag hadden we nog een dochter van ons op bezoek. Die zit in het gevangeniswerk mee, vrijwilligerswerk. En dan was een man, die is vrijgekomen. Ze zat tijd uitgezeten, helemaal uitgezeten. Dus hij is vrij man. Hij zegt, nou zou ik naar een kerk toe willen. En ik zou een maatje willen hebben die mij begeleidt, die mij helpt. Dat ik op een goede manier weer terug in het leven kom. Ze heeft van alles geprobeerd, ze heeft niemand kunnen vinden. Ze is zelf gereformeerde gemeente, ze zegt, ik kan hem bij ons niet meer naar de kerk nemen. Want hij weet niks, dat begrijpt hij niet. Maar ze heeft niemand kunnen vinden. En 2 dagen later is hij van het viaduct gesprongen. Ja. Ik ben niet zo slecht als die ander daar. Begrijp je? Dat wil hij ineens eens aanwijzen. Dat dat niet past in de gemeente. In deze gelijkenis. Daar wil hij ons oog op richten. Kijk, er komen allerlei mensen bij hem. Goeie en slechte en braven en noem maar op. Je rijke jongen. Ja, die komt. Die heeft toch zijn best gedaan. Hij zal de hemel verdienen. Was hij niet echt goed? Jawel. Want de Heer Jezus beminde hem. Nou hoor, denk erom. Dat is toch nogal wat. Als Jezus iemand bemint. Oh, mensen, zal ik dat op me in laten werken. Als hij mij zou beminnen. Als hij mij bemint, is dat waar? Bemint hij mij? Om eens op je in laten werken. Dat was voor die rijke jongen. De Heer Jezus beminde hem. Hij kan dat geld niet loslaten. En zijn bezit. Die zekerheid. Die zekerheid die wij ook zo makkelijk opbouwen. Zonder Jezus als rots eronder. Als ze maar een zekerheid hebben. Hoeveel mensen toppen niet maand na maand die $20 weer of €20 weer. Om een lot te kopen van die loterij. Van. En eens dan hebben we de prijs. Ja. En ze krijgen van hun leven niet. Er zijn mensen die al 30 jaar meespelen. Waarom? Ja, dat heeft geen zin. Wie is nou rechtvaardig voor God? Want het is hetzelfde als hij zegt. Wie zal straks erfgenaam zijn van dat nieuwe koninkrijk? Zou u er erfgenaam van willen zijn? Bent u er erfgenaam van het nieuwe koninkrijk? En want het is... Het is best belangrijk. Er komen geen 2 koninkrijken straks. Er komt er 1. Met 1 koning. En geen onderkoninkje die ergens nog een klein koninkrijkje heeft. Waar je ook naartoe kunt. Nee. Er is straks 1 koninkrijk. En dat omvat heel deze wereld. En het hele heelal. En de hemel der hemelen. Waar de heerlijkheid van God schittert en straalt. Waar de troon van Jezus staat. Ja. Dan alles wordt daarbij. Zou je daar geen onderdaan van willen zijn? Dat is toch... Ja, maar je wordt er wel een onderdaan van, of niet? Ik stapte in een taxi in Lima. En er lag een Bijbel op het dashboard. De Bijbel die was getuige, dat zag ik wel. Maar ja, daar praat je dan niet over. Ik zeg, u gelooft zeer, ja, zegt hij. Ik zeg, en de testigo, zo heet dat in Peru. Testigo de Jehova. Ja. Nee, zegt hij, nee. Ik ben nergens bij. En in dat drukke verkeer, waar je met 3, 4 auto's naast elkaar kon rijden, dan reden de 7 naast elkaar. En de spiegeltjes gingen dan zo te zitten, tik, 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 tegen elkaar. Zo zit dat verkeer in zo'n stad. En in dat verkeer draait zich naar me toe. Meneer, zegt hij, Jezus komt terug hoor. Hij zegt, en dan kijkt hij heel diep in de ogen, kijkt je recht aan. En dan zegt hij, ik ken u niet. Of hij zegt, kom binnen. Dat zal mij niet overkomen, zegt hij, dat hij tegen mij zegt, ik ken u niet. Dan zegt hij, daar lees ik voor in de Bijbel. ongelovigen, maar hij had gehoord dat Jezus terugkomt. En hij wil dan toch dat nieuwe koninkrijk in. Misschien helemaal verkeerd in de theologie of in de doctrines. Als je op die manier Jezus zoekt en de Bijbel leest, kan best. Maar zouden niet veel mensen in de kerk veel minder denken aan het koninkrijk dat komt als deze man? Want ik hoor nog niet zo vaak mensen over die nieuwe wereld praten. Ik hoor niet zo veel mensen die zeggen, ik zie er naar uit dat Jezus komt. Ik hoor niet zo vaak. Ja, een enkele keer ooit wel, maar het is toch heel sporadisch. Ja. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was fariseeën en de ander een tollenaar. Nou lees gewoon een stukje zoals het in de Bijbel staat. De fariseeën waren van oorsprong mensen die alles in de dienst van de Heer goed wilden doen. Ze waren voorbeeldig in manier van leven, in hun handel, in hun wandel, keurig. Wij denken vaak verkeerd aan de fariseeën. Er waren enkele partijen in Israël in de tijd van de Heer Jezus. Je had de fariseeën, je had de sadduceeën, je had de essenen en de zeloten. De zeloten waren vreselijke, harde, onbarmhartige mensen. Alles wat geen zeloot was, dat moest maar dood. De essenen, die wilden met niemand te maken hebben, die hadden een apart poortje om Jeruzalem binnen te gaan. Dan kon je net zo zijdelings, kon je daar doorheen. Want die wilden niet gelijk met bijvoorbeeld een hoer onder die poort doorlopen. Want dan kwam je de stad van God binnen. Met een zonder mens, een heel eigen poortje. Ja. De Sadduceeën, dat was een hechte club. Maar die geloofden niet in het bestaan van engelen. En ze geloofden niet in de opstanding van de doden. Dus die staat helemaal in conflict met het Oude Testament. En de Fariseeën, die leefden met het Oude Testament. Ik las in de Bijbelverklaring van Dauma. Dan zei Dauma, ik denk, maar hij zegt, ik kan dat alleen maar gronden op feiten die ik weet. Ik denk dat Jezus in hart en nieren oprecht een Fariseer was. Hij zegt dat om aan te geven, heb nou niet een slecht idee altijd over die Fariseeën. Als ik de Nederlandse kerkkaart voor me zie, dan zie ik die akelige Bijbelbelt. Oh ja, daar wordt werken dan maar bij. Hè? Ja. Maar dat zijn allemaal van die, op de Veluwe, die mensen, allemaal pinkje in het zwart. En die zijn altijd te kreunen en te steunen. Maar dat is helemaal niet waar. Daarom moet je oprechten. God vrezen de mensen met een vrolijk, blij karakter en die hoopvol de toekomst in leven. En nou, dat is met die fariseeën. Wij hebben door de prediking de eeuwen door, van die paar stukjes die heel negatief van de fariseeën zijn, dat is in de prediking vaak heel sterk benadrukt, hebben wij een negatieve indruk van de fariseeën. Maar in eerste instantie moeten we er een positieve indruk van hebben. Hier in deze gelijkenis zien we er een van de negatieve kant. Die wel alles doet voor zijn geloof. Maar, eigenlijk alleen met de buitenkant. Hij gaat naar de tempel om te bidden. En die andere is een tollenaar. En zet je die fariseeën aan de ene kant neer, dan zien we daaruit de rabbis tevoorschijn komen. Die komen niet uit de tollenaren. Die komen ook niet uit de Sadduceeën en ook niet uit de zeloten. De rabbis kwamen bij de fariseeën vandaan, hoorden bij de fariseeën. Je zou kunnen zeggen, een politieke partij waar zij op stemden, de rabbis. Ze doen hun best om rechtvaardig te zijn voor God. Noach was een rechtvaardig man voor God. Abraham, die voorbeelden. En zij deden de best om dat ook te zijn. Vraag maar aan Paulus. Lees maar in zijn brieven. Wat hij erover schrijft. Alles gedaan. Tollenaren waren net het tegenovergestelde. Die hadden een vreselijk slechte naam. In de tijd van de Heer Jezus ook. In het Latijn heette ze telonarius. In het Grieks telones. Het waren, als je het opzoekt in een woordenboek, wegers. Ze moesten munten wegen, graan wegen of andere goederen. Die had belastingbetaling geholpen. Ja, dan zie je al, dat waren mensen met een verantwoordelijke baan. Maar ze hadden die baan gepacht van de Romeinen. En ze bedachten allerlei slinkse dingen om ietsje meer te beuren van de mensen dan alleen maar die tol die ze er op de tafel neergooiden. En dat was voor de mensen wel best zwaar wat ze opgelegd kregen, maar ze deden het. Nou, die twee zien we naar de tempel gaan. Fariseer, tollenaar. Ja, van begin. Niet de fariseer, die slechte hond. En die tollenaar die tot geloof gekomen is. Ja, dat zeggen we dan achteraf. Dan kun je gelijk, is nog niet lezen in het begin. Nee. Fariseer, tollenaar. Man met goede bedoelingen die zijn best doet om een eerlijke man te zijn voor het over mensen. Tollenaar die bij de oplichters hoort. Ook schatrijk is. De fariseer stond rechtop en bad bij zichzelf. Of bad hij tot zichzelf? Ja, dat kunt u niet. Kunnen we niet door jezelf bidden, ja, dan gaat het wel. O God, zegt hij, ik dank u. Ja, maar hij bidt niet tot zichzelf, bidt tot God, zou je zeggen. O God, ik dank u. En dan komt het. Hij zegt niet dat u me het leven geeft. Ik dank u dat u me de kracht geeft om u te dienen. Dat u me de lust in het hart geeft om u te dienen. Maar hij zegt, o God, ik dank u dat ik niet zo slecht ben als die ander daar. Houd ons. Ja. Hij aanbidt zichzelf. En hij zegt eigenlijk tegen de Heere God, je moet toch eigenlijk wel een beetje respect voor me hebben. Begrijp je? Hij moet toch wel een beetje respect voor me hebben. Dat ik zo goed ben. Ik ben niet zoals die tollenaar daar. Zoals hij daar, die ander daar. En wat ik allemaal doe? Nou ja. Wat ik allemaal doe, daar word je stil van. Hij. Twee maal per week. Vast. Hij draagt een tiende van al zijn inkomsten af. Ja, niet alleen van zijn inkomsten, maar ook van zijn bezit. Ja. Ik geef een tiende van alles wat ik heb. Ja. Hij begint met tegen God te zeggen, ik dank u dat ik zo goed ben. Dat ik dat allemaal doe. Maar hij bedoelt eigenlijk, Heere God, ziet u het toch, hè? Hoe goed ik ben. Eigenlijk, lieve vrienden, broeders en zusters, eigenlijk staat hij daar tegenover God in de tempel niet met de woorden die de bedoeling zijn, maar de bedoeling is aanbidding. Ja, dat was de bedoeling, daarvoor ging ze naar de tempel, om te aanbidden. Ja. Maar hij stond er eigenlijk van, Heere God, als u naar mij kijkt, dan zult u me toch wel een heel goed mens moeten vinden. Dan moet u mij toch wel als een erfgenaam voor dat nieuwe koninkrijk accepteren. Zulke mensen heb je ook vaak in het kerkelijk leven. Die mensen, heel veel, die toch eigenlijk niet zozeer direct met hun woorden, maar toch met heel hun optreden, dan staan als een eiser. Ik heb dat gedaan en dat gedaan, nou ja, ja, nou ja, ik hoor ook niks. God moet toch wel wat doen eigenlijk. Ik bid al zoveel en er gebeurt niks. Ja. En in die sfeer zit dat gebed van die fariseer. Hij staat met zijn vingertje naar God van, ziet u het toch? Het was een fariseer, heb ik u gezegd. Iemand die goed bezig is. Nou, dat was hij ook. Zonder buitenkant de mensen. Die zagen daar een keurig man. En fariseer, die keek je echt niet aan voor een goddeloos mens. Want hij was keurig gekleed, correct, zoals de voorschriften waren. Hij bad ook gewoon op straat. Op de hoek van de straat stond hij gewoon te bidden. Hij zei ook tegen mensen, zal ik voor je bidden? Ja, maar met erom moet je er aan de kant staan te bidden. Als hij gelukt, zal ik voor je bidden. En dat deden ze, ja. Dan komt tollenaar in beeld. Heb ik 9:30?
Kwart voor tien, ja.
Dan komt tollenaar in beeld. Waar moet die vent daar? Waar moet die vent nog in de tempel? Wat heeft hij daar nou te zoeken? Oplichter. Bedrieger. Heulen met de vijand. Stelen van arme mensen. Hoe moet hij nou in de tempel? Hoe durft hij te komen? Dat durft hij ook niet. Hij durft niet in die tempel te komen, maar hij moet. Hij kan niet wegblijven. Hij moet daar naartoe. Hoe zal dat nou toch komen? Hoe zal dat nou komen dat hij naar die tempel toe moet? Voorbeeld van de fariseer. Nee. Die fariseer, daar kijkt hij met veel respect naar. En die fariseer staat daar vooraan in de tempel en die ziet. Die keurige man die het zo goed doet. En die tollenaar. Bijbelverklaringen schrijven daar mooi over. Er zijn mensen die zeggen, ja, hij was nog niet eens in de tempel. Hij was nog maar in die voorhof. Maar de heidenen moesten blijven. Die mochten naar niet verder. Daar was hij nog maar. Toen was hij al helemaal weggesmolten. Moet ik dit heiligen? Moet ik dat nog in? Gaan wij zo nog naar die kerk? Of naar een samenkomst, of hoe je het noemen wil. Gaan wij zo nog naar die plek waar de naam van God genoemd wordt. Waar Jezus gepredikt wordt. En de zaligheid door zijn bloed. Gaan wij nog met zoveel respect en eerbied. En zoveel verwondering naar een toestel als deze tollenaar. Die fariseer die staat er wel, maar ja. Ik ben een waardeloos mens. Een waardeloos mens. Wat moet ik hier beginnen? Hoe moet ik voor God staan? Hoe moet ik God aanspreken? Wat moet ik? Zo loopt hij naar de tempel toe. De tempel in. Ik dacht. Ik heb zelf voor mezelf een klein aantekentje bijgezet. Ik dacht aan een mevrouw. Dat was in les in Peru. Ik opende 's morgens en 's middags altijd met de meditatie. Om ze te leren. Je kunt met de Bijbel, dat kun je gebruiken om te preken, maar je kunt soms een korte meditatie om een kort punt dan even neer te zetten. En ik deed dat met een stukje uit het leven van Jacob. Aan de Jabok, u kent die geschiedenis wel. Anders. Dan komt er een man op hem af en die vecht met hem. En Jacob, die wint. Maar, voordat het zover is, dat we uit elkaar gaan, dan vraagt Jacob om een zegen. En dan zegt die man: wat is uw naam? Ik ben heel degelijk opgevoed hoor. Dat betekende dat die man vroeg: weet je eigenlijk wel hoe je heet? Weet je wel hoe je heet? Ja, en heel bedremmeld zegt hij: ja, Jacob, bedrieger. Bedrieger. Vooraan, er zat een mevrouw van een jaar of 50, 55, een dominee van de Pinkstergemeente. En wij hadden op die cursus alleen voorgangers van kerken, maar van alle kerken. Ja, niet van adventisten, die komen daar niet naartoe, maar van baptisten, Pinksterkerk, evangelische gemeente. Die zaten allemaal gewoon door elkaar heen. Daar werd ook geen aandacht aan geschonken wat voor kerk iemand was. Maar zij zat dan vooraan. Een flinke, stoere vrouw. Echt een, ja, een mooie vrouw ook. Echt, nou ja, iemand waar je respect voor hebt. En ik zag een paar dankjes over de warme pingel. In de pauze kwam ze naar me toe, zegt ze: missionair, ik heb ook mijn naam moeten noemen voor God. Dat komt niet onder haar. Hij weet wie hij is. Die fariseer weet helemaal niet wie die is. Oh ja, ik zal niet meer zeggen die fariseer. De fariseer weet niet wie hij is. Hij vindt zichzelf heel goed. En hij leeft zo dat de mensen hem ook goed vinden. Maar dat God zijn jurk open doet en binnenkijkt, dat denkt hij niet aan. He? Hij houdt die jas netjes dicht. Maar tollenaar staat daar en jas aan wagenwijd open. O God, zegt hij. Dan moet ik nou beginnen. Ja, proef je het? Wat hij zegt. Hij durft zijn blik niet naar de hemel op te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: o God, wees mij zondaar genadig. Heel triest wordt het als je daar je geloof aan opgehangen. Dat je gaat preken, ja, het zal er maar om gaan. Dat je echt weet wie je bent en hoe zondig je bent. Dat wordt heel triest, want dat is niet de bedoeling van dit stukje Bijbel. De bedoeling van een stukje Bijbel is hetzelfde als bij Paulus. Als Paulus zegt: het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dat stopt men. Vaak, hè? Nee, dat is niet zo, hè? Want dan zegt Paulus: wie verlost mij van dit lichaam der dood? Ik dank God door Jezus Christus. Ja? Die tollenaar die zegt niet alleen: o God, wat ben ik zondig. Nee, lees maar mee. O God. Ja, dat o God, dat zit voor mij ingeplant in mijn hoofd. Maar het staat ook in de grondtekst trouwens, hoor. O God. O God, wees mij zondaar genadig. En dat is de sleutel waarmee hij de deur naar God opent. En dat hij vraagt om genade. En één ding begrepen: wie hij zelf is. Mij zondaar. En hij heeft begrepen wie God is. Misschien wil je prediken van Jezus. Ja, maar Jezus voert hem hier in deze gelijkenis natuurlijk op. Maar Jezus heeft zulke mensen ontmoet. En dat is deze, in die gelijkenis, die mensen bestaan helemaal niet. En dat is gewoon het voorbeeld wat Jezus gebruikt. Maar hij heeft zulke mensen ontmoet. Die het besefte: ik ben zondaar, maar ik ga naar God om genade. Heerlijk, hè? Die fariseer, die moest het waarmaken. Fariseer, vocht elke dag tegen van alles en nog wat. En hij dacht dat hij zichzelf zo rijpwaardig kreeg. Toen heeft hij de kerosine kunnen vinden, dat zal niet. Tollenaar ontdekte dat ik ben zondaar. Maar er is genade. Dat is ons geloof. Tollenaar heeft een echte, waarachtige geloof geproefd. O God, ik ben zondaar. Genade. Heerlijk. Dat is zo'n verademing als je dat ontdekt. Zondaar? Oh, maar dan zou je verpletteren. Nee, je verpletter niet. Genadig. Ja. Redding. Behoud. We hebben een tijd een dominee gehad in Arnhem. Die heeft verschillende keren gezegd. Ja, we gebruiken het woord heilig wel. Maar weet u wat heil, wat dat is? Dat is helen. Helen. Dat heeft iets onderaan verlangd. Dat er heling kwam. Eenheid. Met die grote God. Tegen wie hij gezonden had. Dat was het enige wat hem boeide. O God. Mijn zondaar. Uw genade. Het is eigenlijk een onkreden. Varieer niet. Je triomf kreeg dat hij zo goed is. Maar tollenaar heeft een nom gekregen. Tollenaar stelde zichzelf niet als belangrijk. Het ging hem om God. Het ging om zaligheid. Zalig worden. Trouwens, zomaar even tussendoor. Kent u het verschil tussen zondaar zijn en zondaar worden? Klinkt misschien een beetje dom, maar zondaar zijn en zondaar worden. Zouden er mensen zijn die geen zondaar zijn? Ik denk het niet. De Bijbel zegt dat er geen één is. Maar zouden er mensen zijn die niet beseffen dat ze zondaar zijn? Dat zijn gelukkige mensen, die hebben daar geweten van. Dat zijn ongelukkige mensen. Dat zijn vreselijk ongelukkige mensen die dat niet beseffen. Maar die gaan nooit om genade vragen. Die gaan nooit naar Jezus toe. Maar hè? Juist door het beseffen, ik ben zondaar, ga je naar Jezus toe. En let op, ik zeg niet, je moet gaan beseffen dat je een zondaar bent, dan moet je naar zoeken en dan kun je naar Jezus gaan. Nee. Maar iemand die ontdekt, ik ben zondaar, die heeft er iemand nodig. Ja, om te helpen. Daar ben je tollenaar. Hij had iemand nodig. Ja, hij gaat naar God zelf. Ze gaan ook al weer naar huis. En dan moet ik naar huis. Laatste vers. Ik zeg u lieden, de slotconclusie van Jezus. Hij, tollenaar, ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Maar die ander, fariseer, niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Het is een conclusie met gezag en een verdrag in tegenspraak. Heb je? Er is in het koninkrijk van God maar één absolute wet. Wie van zichzelf zegt, nou, ik ben best, ik ben goed. Ik krijg niks. En wie van zichzelf zegt, ik ben zondaar. Maar oh God, wees mij zondaar genadig. Die krijgt alles. De fariseer gaat weg. De fariseer gaat weg en doet zijn jas netjes dicht. En hij wandelt naar huis. Keurig zijn jas dicht. Niemand kan zien wat er binnen zit. En de tollenaar Tolnaar die loopt naar huis. Die jas mag helemaal open hangen. Helemaal waaien. Hij is blij. Hij heeft vreugde. Hij is verlost. Ja. En zijn hart juicht en jubelt. Voor het heerlijke wat hij gekregen heeft. Hij is vrij. Hij is gelukkig. Hij heeft toekomst. Die man met de keurig dichte jas, die bestaat nog. Triest. Die zit keurig in de kerk. Is misschien wel dominee, of ouderling, of voorganger, of oudste. Ja. En als hij sterft, ik heb niks. En tollenaar bestaat ook nog. Die heeft mijn adem gehaald. En heeft adem gehaald. Maar alleen door het werk van Jezus. Ik wil eindigen met zomaar een ordinair iets. We moeten naar de geestelijke cardioloog. En niet naar de geestelijke dermatoloog. Kunt u dat verschil zien? Wat is een dermatoloog? Kijk naar je huid, hè? Ja, dat is een oud vel, hoor. Ja, een dermatoloog. Daar moeten we niet naartoe. We moeten naar de cardioloog. Die zaagde bij mij heel dat bot zo rechtop. En dan deed de dopen en dan legde er een paar nieuwe leidingen in. Ja, dat is de cardioloog. Nou, de geestelijke cardioloog, die kan ons hart open krijgen, hoor. En dan stopt hij dit Jezus in. Ja, dat is heerlijk. Dat is een wonder. Ga eens eerlijk na of je met al je Bijbelkennis en met al die jaren naar de kerk gaan en met alle goede theologie die we rondom ons heen allemaal horen en met alle kerkelijke activiteiten, ga nou eens na voor jezelf of je godvruchtig mens bent. Rauw woord, hè? Godvruchtig. Nee, of dat je vruchten voorbrengt voor God, dan gaat dat over. Ik ga afsluiten met een papiertje, mevrouw, en dan even kijken, hè? Want ik heb van afgehoord en op wat zaken. Maar ik. Nou, hoeveel heb je niet geteld? De gele zijn de vrouwen, hè?
Ja.
2, 4, 5, 6. 6 vrouwen hebben het goed ingevuld. En 3 mannen. Welk woord wilde ik daar graag zien staan? Hoogmoed. Of, mijn part, zelfverheffing. Of neerzien op die ander. De andere antwoorden zijn niet verkeerd, hè? Niet verkeerd begrijpen. Maar met deze gelijkenis voor ons. Lieve broeders en zusters, laten we ons leven gaan beteren als christenen. Want we hebben toch zoveel fariseersbloed. We zijn toch als christenen zo makkelijk fariseer. Ja? Van die handen daar. Denk maar aan die man van de gevangenis. En zo zijn er tientallen dingen te noemen. Een meisje dat. Een meisje nog met rood haar ook nog. Zonder hoed op ons de kerk in de gereformeerde gemeente. Jaren geleden. En ach mensen, moest dat kind nog wel weer zingen ook. En dan moest je voor eruit. En weer terugkomen. En toen ze terugkwam, stond die man op. En die loopt naar toe. In het pad. De Heilige Geest is hier vandaag niet, want hij weet er zonder hoed op. Ah, niet aanraakbaar. Laten we ons ervoor wachten. Laten we die ander bij zijn kleren pakken, of bij zijn arm, of een arm om hem heen slaan en hem meenemen naar Jezus toe. Dan zijn we op de goede weg. Begrijp je het verschil? Zo'n bos tegenover. 6. Zo'n bos tegenover 3. dat is niet een verwijt naar u, maar gewoon hoe weinig wij daaraan denken dat hoogmoed een van de ergste dingen is die ons bestaan als christenen bedreigen. Dat we altijd neerzien op anderen. Dan moeten we leren. Dat kan de Heer Jezus aan zijn discipelen leren en aan de mensen rondom mij, maar ook aan ons. Ik dank u wel. Thank you.